Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Egypte, Perses, Ottomanie, Έλληνες, Τούρκοι και Βρετανοί, ακόμη και Σταυροφόροι, είναι μερικοί που καταφέραν να περάσουν από το νησί. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, το νησί διατηρεί την μοναδικότητά του. Οι κάτοικοι της Κύπρου φιλοξενοί λατρεύουν τον ήλιο και γνωστοί για την απολαυστική κουζίνα και τα ποτά τους. Σήμερα, στο μεγάλο podcast Λας, πρόκειται να επισκεφτούμε το λεγόμενο νησί της Αφροδίτης, Κύπρος. Καθίστε αναβαυτικά και απολαύστε.
Strandstoeltje klaar, zonnebrilletje op, podcastje in, ogen dicht. Lik nog een stukje halloumi uit je holle kies, geniet. Geniet van dit onbedorven paradijs in de Middellandse Zee. Daar waar alles is pais en vrij. Oh nee, wacht. Want kun je één andere EU-lidstaat noemen die al bijna een halve eeuw voor meer dan een derde bezet is door een ander land? Als we het hebben over Cyprus, over wie hebben we het dan überhaupt? Waarom is er een gedemilitariseerde zone nodig op dit rustig zonovergoten eiland waar de ezeltjes op hun dooie gemak door de olijfboomgaarden hobbelen? Tijd voor een verkenning van Cyprus, het stilpannetje van de Mediterranee. Iemand geweest?
Nee, niet geweest.
Ik ook niet.
Nee.
Dat is ook niet. Dus. Nee, is dit het eerste EU-land dat we bespreken waar geen van ons ooit geweest is?
Ja, denk het wel.
Dat denk ik ook, maar tegelijk ook wel een van de weinige EU-landen.
Ja, wanneer gaan we?
Ja. Dat hangt af van deze aflevering.
Ja, precies. dat is waar.
Wat vonden jullie?
Ja, toch wel. Ik dacht eigenlijk van, Cyprus, een klein broertje van Griekenland. Hoe spannend kan het zijn? Maar ja, er is toch wel een heleboel aan de hand in dat land. En het was toch wel weer een dubbele bodem die ik niet helemaal had zien aankomen.
Vaak. Ja, ik had jullie 3 weken geleden, is het 3 weken geleden? Ja, dat vuile quizje op Maleisië aangegeven. Ja. Met een eilandstaat met 3 verschillende landen erop. Daar was natuurlijk Cyprus als het antwoord. Ja. Toen had ik al zo'n voorgevoel, dit eiland, wat jij zegt, veel dubbele bodems.
Ja, precies.
Klopt, dit is ook zo'n eiland waar één eiland 2 verschillende tijdzones hanteert.
Is dat deze?
Ja, want het Turkse deel. Luisteraar, er is een Turks deel en een Grieks deel.
Spoilers.
Die geven alvast even prijs. Maar daar is dus, de Turks deel dat hanteert de tijd van Turkije. En het Griekse deel hanteert de tijd van Griekenland. Ja. Dus uurtje tijdsverschil.
We hebben ook een mailtje gekregen van Alice Marsman. Die mailde ons, die had de aflevering Peru geluisterd. En die hoorde ons vertellen over de panfluitband bands. Die op een gegeven moment op grote schaal naar Nederland kwamen. En toen ineens weer weg. Waren en allemaal uit Ecuador bleken te komen. En die weet ook waarom dat zo is gekomen. En die stuurt namelijk, er was in Ecuador een heel willekeurig reisbureau dat een deal had waardoor je heel goedkoop naar Amsterdam kon. Niet naar Berlijn, Parijs of New York, maar naar Amsterdam. Ecuadorianen die hun panfluitheil ergens op de wereld wouden zoeken, namen deze deal massaal aan. Daarom kwamen ze allemaal specifiek naar Nederland. En als het goed is, komen zij vanuit een hele specifieke regio in Ecuador. Want het was een lokaal reisbureau.
Ja, dit is echt... Wauw.
Ja, die verklaring die wilden we heel graag met jullie delen. Dankjewel, Alice, voor het insturen.
Ik zie ook echt dat vliegtuig voor me.
vol met allemaal mensen met dezelfde doel.
Ja, ja, een chartervlucht.
Ik hoop niet dat ze die allemaal in de handbagage mee hebben genomen.
Ik hoop dat ze mid-ergo met z'n allen samen een mooi ding hebben opgevoerd. Een mooi
stuk hebben opgevoerd. In de vertrekhal.
Ja. Verder hebben we ook nog een fysieke brief gekregen. Een soort fanmail, zoals het vroeger ging. Van Lisa Suiker, een van de eerste vrienden van de show. En wat zij opstuurde was eigenlijk een soort aanzichtkaart uit Albanië. Plus een foto en een kaartspel over Albanië. Ja, daar kunnen wij alleen maar toejuichen, dat soort dingen natuurlijk. Zij heeft, als ik het goed begrepen heb, heeft zij dus samen met Kleine hebben zij bedacht... Oké, we gaan naar Albanië mede nadat ze de podcast hadden gehoord over Albanië.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een van de dingen die wij het liefst bij mensen doen. Goede reistips en advies geven, dat je het idee hebt waar je heen wil.
Ik denk dat Albanië samen met Slovenië misschien wel de landen zijn waar de meeste mensen, waarvan wij hebben gehoord dat de meeste mensen toch zich hebben laten inspireren door de aflevering en daar dus heen zijn gegaan.
Ja, eens.
Nou, Lisa is natuurlijk ook een vriend van de show en wie dat nog meer zijn geworden deze week zijn Francine, Lara C. Papen, David Pijpaard, Rob Jansen, Peter, Mark Supper, Blom en Bernlef. En we hebben ook nog een paar mensen die hebben een eenmalige donatie gedaan. Sinds vorig jaar al. Dat kun je natuurlijk ook doen. Dan ben je geen vriend van de show, maar dan geef je ons gewoon een eenmalige donatie. En daar zijn we natuurlijk niet minder blij mee dan met de vrienden van de show. Dus ook voor die mensen veel dank.
Heel veel bedankt.
Ja, echt bedankt.
Mogen we dan door met het steelpannetje van de Middellandse Zee?
Zeker, ja? Heel graag.
Dan gaan we naar de ligging van Cyprus. En het is natuurlijk een eiland. En ik heb even zitten kijken. Weet u nog in Maleisië dat we die taal bespraken met samen met een taal als Arabisch of Chinees, dat het een beetje zo'n één niveautje hoger is?
Ja.
Dus niet een taal, maar een soort van taalfamilie.
Ja.
Dat is de Middellandse Zee voor zeeën. Dus ja. Dat is ook weer één zo'n niveautje hoger. En die Middellandse Zee wordt dus onderverdeeld in 10 zeeën.
Egeïsche en dat soort dingen.
Ja. Oh, ja, ja. Weet jullie in welke Cyprus ligt?
Ik zou waarschijnlijk iets zeggen wat daar aangrenst. En dat is veel Libanon. Dus ik zou zeggen de Libanese Zee.
Zit je er niet ver vandaan, Hug?
De Golf van Libanon.
Nee, het is de Levantijnse Zee.
Van de Levant.
Ja.
Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ja, de Levant ken ik wel, maar dat ze een zee hebben.
Ja, wow. Nou ja, Cyprus is een eilandstaat. En het ligt eigenlijk ook veel oostelijker dan dat ik in mijn hoofd had. Dus als je recht naar het noorden gaat, kom je Turkije tegen. Een stuk tussen Adana en Antalya. Ga je recht naar het oosten, dan kom je Syrië tegen. Recht naar het zuiden kom je de Sinaï tegen van Egypte. En recht naar het westen kom je Kreta tegen.
Ja, dus mijn vraag eigenlijk, ligt Cyprus niet gewoon in Azië?
Goeie vraag. Ja, ze horen wel bij Europa. Cultureel gezien vooral ook. Maar er is op zich wel wat voor te zeggen.
Ja, ja. Ze liggen tussen Turkije, Egypte en Libanon in. Ja.
Ja.
Als je het hebt over, als we zeggen dat Istanbul voor de helft in Europa ligt en voor de helft in Azië.
Ja.
Ja, Istanbul ligt daar nog wat. 500 kilometer daar vandaan.
Geografisch gezien zouden we die discussie wel kunnen openen.
Ja. Ja.
Nou, het is wel maar een klein eilandje. Een vijfde van Nederland ongeveer, net zo groot als Libanon. En wat denk je dit? Hoeveelste eiland van de Middellandse Zee is dit qua grootte?
Ja, ik hou mijn mond, want ik heb het gelezen.
Oh.
Ja, derde of zo?
Ik denk dat is goed.
Oh, ja, nice.
Na
Sardinië en hoe heet die andere grote jongen daaronder? Of daarboven? Corsica.
Nee, bijna.
Sicilië is groter dan Corsica. Ja. Oh, ja.
Nou, 1,2 miljoen inwoners en een kwart daarvan woont in groot Nicosia, de hoofdstad. En andere grote steden, of tenminste steden van enige betekenis, zijn Limassol, Larnaca en Famagusta.
Famagusta.
De religie is wel een mooie. Is iets minder dan drie kwart is christen. Bijna iedereen daarvan is Oosters orthodox. En een kwart van de mensen is moslim. Dus dat verraadt ook al een beetje. Hè? Een Grieks deel, Turks deel.
Ja.
Taal is dus ook Grieks en Turks. Verhouding ongeveer 3:1. Dus 3 Grieken voor elke Turk.
Zijn er niet veel mensen ook tweetalig?
Weet ik niet. Eigenlijk.
Dat zou echt een soort, toch?
Ik denk het eigenlijk niet.
Ik denk niet dat het een soort trotsheid is, uiteraard, en dat het ook zo gescheiden werelden zijn.
Zonder al te veel vooruit te lopen op de volgende hoofdstukjes, denk ik van niet.
Cliffhanger.
Ja, nou, die achternamen, die zijn wel vrij Grieks. Komt die? Dit hebben we nog niet gehad trouwens. Dus Georgiou, Garadambous, Ioannou, Constantinou, Christodoulou en Demetriou.
Geen Papalopoulos.
Nee. Ja. Die wonen toch echt in Mainland, Griekenland dan. En de vlag is een witte vlag met een kopergele afbeelding van de kaart van het land. Daaronder een olijftak. Het is een vrij neutrale vlag die het Griekse blauw nog het Turkse rood afbeeldt.
Ja, slim. Ja. Maar wel het vredeachtige wit.
Ja.
Ja. En het hele eiland. Niet alleen het zuidelijk, dan wel het noordelijk deel.
Precies.
Ja. Kunnen jullie een land noemen met nog meer het eigen land op de vlag?
Kosovo heeft dat.
Kosovo.
Dat is het ook wel, denk ik.
Volgens mij wel.
Ja.
Nou, het viel niet mee om de demografie van Cyprus te onderzoeken, moet ik zeggen. Want door die tweedeling tussen Noord- en Zuid-Cyprus vind je vaak cijfers die alleen betrekking hebben op een van de twee helften.
Oh, ja.
Omdat er niet echt overkoepelende bevolkingstellingen worden gehouden. En de totale bevolking gaat nog wel, want dat wordt natuurlijk in Noord-Cyprus wel eens gevraagd bij een bevolkingstelling, maar in Zuid-Cyprus ook. En dan tel je die op en dan ben je er.
Ja.
Maar bij een bevolkingstelling worden natuurlijk heel veel andere dingen bijgehouden. Zoals etniciteit, geloof en dat soort dingen. En dan vragen ze in Zuid-Cyprus weer net wat andere dingen dan in Noord-Cyprus. Dus het is heel lastig om dat dan op te tellen. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik durf te onderschrijven dat inderdaad voor iedere 3 Grieken er ongeveer 1 Turk op het eiland woont. En dan heb je nog ongeveer 5% overig. Oorspronkelijk wonen die bevolkingsgroepen heel erg verspreid door elkaar, door het hele land. Je had wel segregatie, maar dan meer op lokale schaal. Dus je had Griekse dorpen, Turkse dorpen, maar dan wel overal op het eiland. Sinds de tweedeling is die Noord-Zuid tegenstelling er wel heel duidelijk. Dus zijn grote groepen mensen verplaatst van het ene deel van het eiland naar het andere deel. En sindsdien wordt het ook alleen maar versterkt. Bijvoorbeeld door immigratie van Turken naar van het vasteland naar Noord-Cyprus toe.
Ja, dus die gaan niet naar Zuid-Cyprus.
Nee,
die gaat niet meer echt mengen. Ik zie ook geen reden hoe dat zou kunnen. Zeg
maar. Nee, dus daar is de laatste tientallen jaren sprake van steeds meer segregatie eigenlijk. Ja. Dus tegenstelling tussen Noord en Zuid. Daarnaast wonen in Cyprus best wel grote groepen Grieken van het vasteland van Griekenland. Britten. Weer een tipje van de sluier voor het hoofdstuk geschiedenis. Maar deze groepen worden op de voet gevolgd door 2 nationaliteiten die ik je echt niet had gegeven. Je mag 1 keer raden.
Allebei 1 keer?
Italianen?
Nee.
Russen?
Nee, het zijn Roemenen en Bulgaren. Ja, die steken er ook echt ver bovenuit. En ook de rest van het rijtje is echt wel een bont gezelschap. Dan vind je Filipino's, dan Russen, Sri Lankezen, Vietnamezen, Syriërs en Indiërs.
Had ik je niet gegeven?
Nee.
Een bont gezelschap?
Dat is echt wel gezellig. Van alles op elkaar, ja. Wat wel heel makkelijk is dat taal en geloof nagenoeg overeenkomen met de etniciteit. Want bijna alle Turken spreken Turks, zijn Soenitische moslims. Bijna alle Grieken spreken Grieks en zijn Cypriotisch orthodox.
Ja.
Vorige week bespraken we de Russisch-orthodoxe kerk. Dit is dus weer een andere Oosters-orthodoxe kerk.
Ja.
Nog even wat dieper op die Oosters-orthodoxe kerken. Die zijn dus allemaal autocefaal, zoals dat heet.
Wat?
Dat autocefaal.
Okay.
En dat wil zeggen dat de leider, in de Russisch-orthodoxe kerk is dat dus de patriarch van Moskou, de Kirill. In Cyprus is dat een aartsbisschop. Maar dat die leider hiërarchisch niet valt onder een hogere macht, zoals bijvoorbeeld in het Rooms-Katholicisme. Dan valt een aartsbisschop onder een kardinaal en die weer onder een paus.
Oh, ja, dus zij zijn het hoogste level.
Precies,
zeg maar.
Zijn het hoogste level.
Dat is een eindbaas.
Ja. Nou, dan nog even over die restgroep. Die zijn deels Armeens. En die zijn weer aanhanger van de Armeens Apostolische Kerk.
Ja.
En dat is dan weer een Oriëntaals-orthodoxe kerk.
Mijn hemel.
Niet te verwarren dus met Oosters-orthodoxe kerken. En andere kerken die Oriëntaals-orthodox zijn, zijn bijvoorbeeld de Koptische kerk in Egypte.
Oh ja.
Dus dat is weer een ander leveltje.
Well, ik wou net zeggen, want we hebben dus nu, we hebben vorige week met Moskou, hebben die voor het eerst aangestipt, die orthodoxe kerk eigenlijk. Mm-hmm. En Georgië hebben hem niet besproken.
We hebben hem wel af en toe genoemd. Ze hebben er hier eentje, maar zijn nu, er vorige week voor de eerste keer diep op ingegaan.
We hebben deze doos van Pandora geopend.
Precies, we hebben hem geopend en nu gaat hij niet meer dicht.
Jongens, ik wil even een tijdje geen Oosterse Orthodoxe landen meer, want het gaat me helemaal duizelen hier.
Nou, we gaan nog 1 leveltje verder, als je het niet erg vindt. Want een ander deel van de restgroep, dat zijn Maronieten. En Maronieten, dat zijn een geloofsgemeenschap uit de Levant, dus uit het gebied rond Syrië. En die hangen de Maronitische kerk aan. En dat is dan weer een Oosters-katholieke kerk. Heb je hem nog?
Dus, yeah.
En een Oosters-katholieke kerk, die valt in tegenstelling tot de orthodoxe kerken wel binnen het Rooms-katholicisme.
Ja, dus onder
de paus.
Dus onder de paus.
Ja, oké. Was dat ook wat Turkije was voordat ze geïslamiseerd werden?
Ja, die aflevering, die vraag moet even wachten tot de aflevering te kijken.
Nee. Die waren Oosters-orthodox.
Oh, toch wel.
En daar is dus ook de Russische orthodoxie en de Cypriotische orthodoxie. Oh, die hangt daarmee samen.
Ja, dat heeft te maken met de Byzantijnse.
Juist. Precies. Het Byzantijnse Rijk was Oosters-orthodox.
Ja. Nou, we zitten wel in een lekkere regio vandaag.
Ja. Nou, qua taal zit er nog wel een klein addertje onder het gras. Want het Cypriotisch dialect van de talen Grieks en Turks, maar ook van Arabisch en Armeens, dat wijkt behoorlijk af van de standaardtaal. Dus een Grieks-Cypriotische meneer die klinkt wel echt anders dan een Griekse meneer.
Ja.
Engels is ook traditioneel een belangrijke taal geweest. Nog een tipje van de sluier van het geschiedenishoofdstukje. Heeft lang als lingua franca gediend, zodat die verschillende bevolkingsgroepen, toen ze nog door elkaar woonden, goed met elkaar konden communiceren.
Sterker nog, in mijn bronnen die ik heb gevonden, die zeggen dat echt vet veel mensen op Cyprus gewoon supergoed Engels spreken vanwege die geschiedenis. Dus als je naar Cyprus op vakantie gaat, hoef je echt geen Griekse Duolingo aan te slingeren. Nee. Dan kan jij gewoon in het Engels overweg.
Veel makkelijker dan bijvoorbeeld op Kreta.
Ja.
Grappig, want er zijn natuurlijk ook niet zoveel landen die EU-lid zijn en een oude Britse kolonie zijn.
Nee, precies.
Nee.
Dat is logisch.
Nou, dat is een mooi berichtje, Max. Dankjewel. Want ik ga jullie even meenemen de geschiedenis in.
Ja.
En zoals we net al enigszins hebben gehoord, was het een behoorlijk... het was een eclectische gezelschap wat er allemaal op dat eilandje heeft gezeten. En het is ook heel lang bewoond geweest. Ik begin al meteen met een heel leuk feitje voor jullie. Want in 2004 werden de overblijfselen van een 8 maanden oude kat ontdekt die begraven was bij zijn menselijke eigenaar op Cyprus. Dat graf wordt geschat op 9500 jaar oud. En dat is dus het oudste bewijs dat dus mensen in liefde met katten leefden. Dit is dus voor de Egyptische beschaving.
Ja.
Dus als je een groot kattenliefhebber bent, moet je denk ik ook naar Cyprus.
Goed.
Goed, hè? Nou goed, Cyprus wordt ook veel genoemd ook in de Griekse mythologie. Het zou de geboorteplek van Afrodite en Adonis zijn. Ook zie je daar allerhande tempels en heiligdommen. Maar daarover meer denk ik in de Griekse aflevering. en dan neem ik jullie even snel mee in een soort achtbaan van verschillende wereldrijken. Want wat we bijvoorbeeld ook zagen bij Jordanië is bij Cyprus niet echt heel anders. Het ligt natuurlijk super strategisch midden in de Middellandse Zee. Ten opzichte van allemaal oude rijken. En die zijn er dan ook bijna allemaal geweest. We beginnen even in de 6e eeuw voor Christus. Toen waren de Egyptenaren kortstondig de baas. Daarna kwamen de Perzen. Die hadden op dat moment het oosten van de Middellandse Zee volledig in handen. Dat was echt een groot rijk toen ook. En die werden vervolgens verslagen door de...
Hugo,
de Grieken?
De
Grieken inderdaad, onder...
Alexander,
Alexander de Groot inderdaad. En die heeft het toen aan het grote Hellenistische Rijk toegevoegd. En dit duurde ongeveer tot de overheersing van de Romeinen in de eerste eeuw voor Christus. Dus ze hebben veel gezien. Toen, we hebben het er net al heel even kortzondig over gehad, kwam de verdeling van het Romeinse Rijk in het westen en het Byzantijnse Keizerrijk. En Cyprus viel dus onder die tweede, onder het Byzantijnse deel. En met de val van het West-Romeinse Rijk in 476 groeide ook de macht van de Arabieren in het Middellandse zeegebied. Die kwamen toen heel erg op.
Ja.
En ook Cyprus kon niet aan die verovering ontkomen. En het eiland werd beurtelings eerst door de Byzantijnen en toen weer door de Arabieren bezet.
Moet je nagaan, hè? Dan zit je dus in de 14e eeuw of zo rond die tijd?
Nee, dit is echt nog rond, ergens tussen zeg maar 500 en 1000.
Oh, moet je nagaan. Moet kijken hoeveel rijken ze toen al gehad hadden.
Ja, precies.
Dat is gewoon een jaartal, of een soort eeuw, waar wij bij de meeste landen,
even daarheen skippen.
Beginnen we daar.
Ja. Maar ze zijn ook vroeg begonnen, hè?
Ja,
dat zijn wel ook, je noemt ook wel echt de oudste rijken ter wereld.
Ja, precies. Wat leuk is, toen zeg maar die Byzantijnen en die Arabieren om de beurt een beetje Cyprus aan het bezetten waren, is dat er ook hele periodes zijn geweest waarin ze gewoon hebben bedacht, oké, we doen 50-50, splitten we de belasting die we heffen onder de Byzantijnen en de Arabieren.
Ja.
Nou, nu wil ik je even meenemen naar een stukje in de geschiedenis waar we het nog niet over hebben gehad, namelijk de kruistochten.
Jo.
Want vanuit Cyprus kon je natuurlijk een hele mooie strategische oversteek maken naar het Heilige Land. En ik pak deze alvast hier een klein stukje mee, want dan hoeven we het er straks in Israël misschien niet al te lang meer over te hebben, of in Italië wat dat betreft. Want vanaf het jaar ongeveer 1095 tot 1291 werd Europa in zijn greep gehouden door al deze militaire operaties. Ze begonnen super militair en ze eindigden dat echt Jan en alleman mocht meelopen. Die Heilige Oorlogen die werden dus georganiseerd door de verschillende pausen als hoofd van de kerk, waar we het net over hebben gehad. Nou, wat gebeurde er nou? In de 11e eeuw was er steeds meer onrust in het Midden-Oosten, met name rondom Jeruzalem. En die christenen wilden daar steeds heen op pelgrimstocht. Dat moest toen vanwege het geloof, nog steeds soms. En steeds vaker kregen ze te maken met het geweld. En dat vond de keizer van Byzantium en de paus vonden dat niet zo leuk. Toen heeft paus Urbanus II in 1095 mensen en koningen in heel Europa opgeroepen om een gewapende tocht naar het Midden-Oosten te gaan. in de naam van het kruis. Oftewel een kruistocht.
Ja.
En toen, het jaar later, gingen dus vanuit meerdere landen tussen de 80 en 100.000 mensen op pad naar Jeruzalem. Dat is echt mokertje veel in die periode. Nou, veel koningen en ridders die gingen mee vanuit religieuze plicht. Of omdat ze aanzien wilden winnen. Of omdat ze dus vrij werden gesteld en in de hemel zouden komen, zoals de paus dat altijd zei. aflaat heet dat, algehele aflaat. Ja. Dat betekent dat al je zonden worden kwijtgezonden en dat je dus zeker weet in de hemel komt.
Ja, dat hier ook al van die aflaatbrieven, toch? Moest je even wat geld geven en dan was je vrij van al je zonden.
Even wat geld. Nou goed, Cyprus ligt hier natuurlijk precies tussen. En links en rechts kwamen wat omwentelingen in de macht. En er kwamen mensen vanuit Venetië over. Er kwamen mensen vanuit Italië over. En er kwamen zelfs nog een toekomstige koning van Engeland. Een heel korte macht gehad. En uiteindelijk werd in 1192 het Koninkrijk Cyprus gesticht als kruisvaardersland. Nou, vanaf dat moment wordt de invloed van de Venetianen. Dus Italië was toen geen rijk. Venetië was toen een eigen soort stadstatenrijk. Die invloed op het eiland werd heel groot. Ze hadden een heel groot aandeel in de kruistochten. Mede omdat ze hun concurrenten in Constantinopel wilden uitschakelen. Al die steden die waren met elkaar aan het schaken op die manier. En dan skippen we voor naar 1593. Ja, weet je nog, 16e eeuw. Toen vonden de Ottomanen het wel mooi geweest. Die waren dus toen al gezetteld. En die hebben toen alle Venetianen uit hun achtertuin hardhandig weggejaagd. Ze hebben ongeveer de hele christelijke bevolking afgeslacht. De belegering van Famagusta, waar we het net over hebben gehad, hè, dorpje, duurde een jaar langer, omdat die stad best wel goed tegenstand bood. En in de tussentijd hebben ze dus een gigantische vloot opgetuigd. En zijn ze dus een van de grootste waterveldslagen in de Middellandse Zee ooit plaatsgevonden.
Zeeslagen,
dankjewel. Waterveldslagen.
Ik vond het mooi gevonden.
Ja, ik wil even een klein stukje speciale aandacht geven aan hoe de legerbaas van Venetië is behandeld. Marco Antonio Bragadin. Hij werd eerst 2 weken in de gevangenis gemikt. Daarna werd hij rond de muren gesleept met zakken en aarde en steen op zijn rug. Vervolgens werd hij vastgebonden aan een stoel en naar de mast van het Turkse vlaggenschip gehezen. En tenslotte werd hij naar de plaats van executie op het Centrale Plein gebracht, naakt vastgebonden aan een zeil en levend geveild. Het in vieren gedeelde lichaam van Bragadin werd vervolgens uitgedeeld als oorlogstrofee onder het leger en zijn huid werd gevuld met stro en genaaid, opnieuw bekleed met zijn militaire insignes en tentoongesteld terwijl hij op een os reed in een spottende processie door de straten van Famagusta.
Wat?
Wow.
Wow, ik moet het even op me laten inwerken.
Andere tijden.
Zo, heb je ook nog goed nieuws?
Nou, moeten wij een leeftijdsluisteradvies gaan
instellen? Ja, ja, bizarre shit wat ze vroeger deden, maar goed. Nou, daarna was Cyprus dus een aantal Ottomaans. En vandaar dus ook die Turkse invloeden op het eiland. En op 12 juli 1878 was een grote omslag, want toen begon de Britse bezetting. De Britten namen in onderling overleg met de Ottomanen het land over, het bestuur eigenlijk over. Dat was omdat die Ottomanen hadden nogal fitty met de Russen. En de Britten zeiden, oké, als jullie ons Cyprus geven, dan gaan we jullie helpen tegen de Russen. En de Britten waren ineens geïnteresseerd in Cyprus, omdat in 1869, dus 10 jaar eerder, het Suezkanaal openging.
Ja, die ligt, daar ligt het goed voor.
En daar ligt het goed voor. En dus daarom wilden die Britten in één keer Cyprus gaan besturen. En toen koos Turkije in de Eerste Wereldoorlog de verkeerde kant. En toen dachten die Britten, ja, hoe is het? Zo zijn we niet getrouwd. En toen hebben ze het eiland eigenlijk soort overgenomen. En in 1925 werd het eiland officieel een Britse kroonkolonie.
We hebben echt al bij best wel veel landen gezien dat het Ottomaanse Rijk niet echt de goede kant koos in de Eerste Wereldoorlog. Nee. En wat voor gevolgen dat heeft gehad.
Heeft ze geen windeieren? Nee. Of heeft ze wel windeieren gelegd?
Klopt, maar inderdaad voor die hele Levant. Dus ook wat we nu kennen als Israël, Palestina, Syrië.
Ja.
Heeft dat eigenlijk het afbrokkelen van het Ottomaanse Rijk heel snel verspoedigd.
Ja, en die Sykes-Picot-lijn waar we het over hebben gehad in Jordanië, waarin die landen werden verdeeld.
En heeft de Britten ook wel goed in het zadel geholpen in veel van die landen.
Ja, inderdaad. Ja.
Ja. Ja. Nou, Cyprus was dus ook Brits. Maar zoals we weten raakte na de Tweede Wereldoorlog het Britse Rijk wel een beetje op zijn retour. En het zou nogal spannend worden in Cyprus. En die spanning zit hem vooral in die twee bevolkingsgroepen die het eiland dus deelden. Die Griekse en die Turkse Cyprioten.
Ja.
En vanaf het begin waren er 2 figuren die we even in de gaten moeten houden. De eerste is Makarios III, vanaf 1950 aartsbisschop van het eiland. Die hebben we ook al eerder gezien. Weet u nog waarvan? Makarios III?
Nee.
Die ging uiteindelijk op ballingschap leven in de Seychelles.
Oh, echt? Ja, mooi,
en daar vond hij het dus wel mooi. Nou, dat is in ieder geval de eerste. De tweede is Georgios Grivas. En dat was een Cypriotische kolonel. En rond die tijd stichtte hij de Ethniki Organosis Cyprion Agoniston. Ik mis daar misschien een paar klemtonen. Maar die ging de EOKA heten, de EOKA.
Okay.
Dat was een paramilitaire organisatie gericht op het losweken van Cyprus, van het Verenigd Koninkrijk. En voor aansluiting bij Griekenland.
Okay.
En dat zijn we de enosis gaan noemen. Dat noemen zij de enosis.
Ja. Ja,
komt ook nog wel een paar keer terug, die term. Maar er waaide dus een wind waarin de Britten gewoon... daar wisten ze niet zo goed raad mee. Want de onafhankelijkheidsgolf van het Britse Rijk was net begonnen. He, je had India, je had Palestina waren net onafhankelijk geworden. En dan zaten ze met nog een probleem. Want aansluiting bij Griekenland, een NAVO-bondgenoot van het VK... was absoluut onacceptabel voor het Turkse deel. Ook NAVO-lid. Dus dat was een potentiële grote ruzie. En daarop werd die Makarios de derde dus verbannen naar de Seychelles. En dan zou hij een jaar later pas weer terugkeren. Nou, intussen waren er steeds meer onlust op het eiland. En beide partijen die begonnen elkaar te bestoken. En dat leidde tot een verdrag gesloten in Zürich. Want ja, daar is Zwitserland dan wel weer goed in. Ja. Tussen Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. En besloten werd daarin, Cyprus werd een onafhankelijk land en neutraal. En schending daarvan, van die neutraliteit, zou een interventie legitimeren van één van die landen. Dus van die drie landen.
Ja, ja.
En die onafhankelijkheid die kwam er, die werd van kracht in 1960. En het Verenigd Koninkrijk dwong nog wel iets af, wat tot op de dag vanaf vandaag het goed doet op quizjes en feitjesgeneratoren. Want ze hebben twee stukken land gekregen. Akrotiri, dus een landtong op het zuidelijkste puntje van Cyprus. En Dekelia, een stuk van de baai waar ook de stad Larnaca op ligt.
Ja, een soort Gibraltar van de Oost-Middellandse Zee.
Dat is het, ja. Nou, ze gunden Cyprus wel dus die onafhankelijkheid, maar ze beseft ook wel wat voor strategische plek het was. Hè. Je had het net over het Suezkanaal natuurlijk in de buurt. Israël lag in de buurt. Dus ze wilden daar wel een slaatje uitslaan. En dat is ze gelukt. Want tot op de dag van vandaag bezitten ze die twee stukken land. In de vorm van een overzees gebiedsdeel van het Verenigd Koninkrijk. Met twee grote militaire basissen erop.
Ja, die sneaky bastards hebben dat over de rest van de wereld echt nog steeds wel behouden, zeg maar.
Ja, en dit is natuurlijk wel een van die overzeese gebiedsdelen die inderdaad, als je een quizje hebt, dan komen deze vaak wel langs.
Ja.
Nou, ze hebben nog 4 jaar huur voor die twee stukken betaald. Maar door de conflicten die we nu gaan bespreken, hebben ze eenzijdig besloten dat het niet gegarandeerd kan worden dat het geld evenwijdig besteed zou worden. Dus hebben zij gewoon gezegd, oké, dan stoppen we ook met betalen. De Republiek Cyprus nu eist nog steeds die cent op. En geschat wordt tussen een paar honderdduizend euro en een miljard euro. Hebben ze aan inkomsten gemist.
Wow.
Grote verschillen tussen die schatting. Maar dat die Britten gewoon zijn gestopt met betalen, vond ik wel grappig.
Ja.
Nou, in Zürich was er nog iets overeengekomen. Namelijk een grove indeling van de interne machtsverdeling. Dus Griekenland, het Griekse deel, kreeg een veel groter deel dan het Turkse deel. Ook omdat er meer mensen wonen. Dus het Griekse deel zou de president gaan leveren en het Turks deel de premier. En dat ging natuurlijk niet goed. Want Turkije die had wel dus een veto, of het Turkse deel. Dus die gebruikte overal die veto's voor. En de Grieken die perkten op hun beurt de Turkse macht weer steeds verder in. En die legers die raakten ook weer slaags met elkaar. En er kwam een wapenstilstand die het begin was van de Groene Lijn. Die noemen we de Groene Lijn. Dat is dus die DMZ, gedemilitariseerde zone. Als je inzoomt op Google Maps, zie je die ook echt dwars door het eiland lopen. En dwars door Nicosia.
Ja, ik wou zeggen dwars door de hoofdstad ook.
Ja.
Dat is zo bizar.
Nou, kwam ook een VN-vredesmacht. Maar inmiddels waren de gemoederen al zo hoog opgelopen dat die Makarios en de EOK dus met elkaar ook broeierden. En dus twee pro-Griekse bewegingen, die konden toen ook niet meer goed met elkaar vinden. Hmm. Want die Makarios die wilden inmiddels een eigen staat zonder rechten voor de Turken. En die EOK die wilde nog steeds aansluiting bij Griekenland. Dus die wilde nog steeds die enosis.
Ja.
Nou, de Turken die konden zich niet echt vinden, natuurlijk, in een van die beide opties. En die begonnen zich steeds meer terug te trekken in hun enclaves. En toen zag je dus ook die demografische scheiding inderdaad steeds meer gebeuren. Die EOK, die voelde zich gesteund door een heel nieuw bewind in Griekenland, een junta, die ook de EOK steunde. Dus die werden steeds extremer. Sterker nog, er waren plannen van staatsgreep. Gesteund door Athene, die Makarios uit de weg moest ruimen. En die de EOK aan de macht moest brengen.
Ja, om dan aan te sluiten bij Griekenland.
Exact, ja. En die werd dus ook uitgevoerd in 1974. En die Makarios die wist te ontkomen. Die kon vluchten naar Engeland, vervolgens naar de VS. Maar die EOK die kwam dus wel aan de macht. En die installeerde Nikos Samson als president. Dat is een beetje een marionet van Griekenland dus.
Mm-hmm.
En toen was de maat vol voor Turkije. Dus wat volgde? Een invasie van het Turkse leger aan de noordkust. En dat was echt een grote schok in Athene. En dat leidde uiteindelijk zelfs tot de val van de junta daar.
Oké.
Dus Turkije zei van, wij willen een deling, noemen ze een taksim. Zij wilden 35% van het land. En die Grieken die gingen niet akkoord. Dus toen hebben die Turken gewoon dat hele noordelijke deel bezet. En zo was die invasie dus die we nu nog steeds kennen, was een feit.
Ja.
Nou, het Turkse deel riep de onafhankelijkheid uit. Turkse Republiek van Noord-Cyprus. Alleen erkend door Turkije.
Ja,
Ooit
ja.
ook door Bangladesh en Pakistan. Maar die zijn teruggeroepen door de VS. Die hebben toen maar gezegd, oké, dan maar niet.
Ja, laat me zitten dan.
Ja, en die Eoka die zag toch wel dat ze een beetje gefaald hadden. Dus die hebben hun macht teruggegeven aan Makarios. Daar hebben we hem weer. Overleed wel een paar jaar later. Maar die deling, die bestaat dus nog steeds tot de dag van vandaag.
Ja. Ja.
Gaat dus ook dwars door Nicosia. Lijkt echt een beetje een soort Jeruzalem. Echt zo'n gesplitste stad.
Ja, je ziet ook overal van die verlaten gebouwen midden in die DMZ. En prikkeldraad en zo. En echt allemaal. Het lijkt alsof er gewoon 50 jaar geleden iets is gevochten. En daarna nooit meer iets is gebeurd.
Ja.
Ja, en dit is ook weer zoiets. Ik wist dit wel voordat ik onderzoek ging doen. Maar het is wel weer dat je dan er verder in gaat duiken. Dat je ineens realiseert van wow, dit bestaat gewoon in de Europese Unie.
Ja. Ik wist echt hoofdlijnen. En die hoofdlijnen gingen ook niet verder dan er zijn twee delen.
Ja, maar sowieso is de hele relatie tussen Turkije en Griekenland op geopolitiek gebied, niet alleen in Cyprus, maar ook in de Egeese Zee en zo. Ja. Die is echt wel de moeite waard om een keer verder in te duiken.
Klopt, want die deling, dat maakt dus het proces van Turkse toetreding tot de EU heel moeilijk.
Ja.
Want de Turkse Cyprus leeft nog steeds een heel geïsoleerd bestaan eigenlijk. En zij willen dat deel niet opgeven. En dit alles weten, is het best wel bijzonder dat Cyprus in 2004 is toegetreden tot de EU.
Ja, ja.
Ja, één ding is wel duidelijk. Dit komt voor een groot deel wel echt door de Griekse lobby.
Ja? Was dat omdat ze toen net het EK hadden gewonnen? Hadden ze toen wat goodwill?
Nee, want die plannen die maak je natuurlijk al wel sneller. Maar toen hadden ze inderdaad, toen waren ze heel populair in Europa. Ja. Nee, maar die Europese Unie, die wilde heel graag uitbreiden naar Oost-Europa. En Griekenland, die zou dat allemaal vetoen als Cyprus niet op de agenda zou komen.
Ja, slim.
En het Turkse deel wilde eigenlijk liever Cyprus omdopen tot een federale staat. Heet het plan Annan. Dus gepitst door de Kofi Annan. Inclusief een nieuwe vlag. Maar natuurlijk stemden die Griekse Cyprioten tegen. En daar kregen ze weer de schuld van bij de EU. Dus die relatie is ook niet meer heel goed nu. Of tenminste, die wordt wel iets bemoeilijkt sinds het moment dat ze echt toegetreden zijn. Maar goed, die Cyprioten die beseffen wel dat ze heel sterk staan. Want die hebben natuurlijk een vetorecht in de toekomstige lidmaatschap van Turkije.
Die twee die moeten echt maten worden met elkaar, Turkije en Griekenland. Als je ook kijkt naar de kaart, wat er allemaal gebeurt in die zee daartussen. Ja.
Maar het punt is, als je naar de geschiedenis kijkt, op sommige momenten zijn ze dat ook geweest. Zijn er momenten geweest van toenadering. En, maar ja, die Griekse lobby waar je het over hebt, die is natuurlijk sowieso heel sterk. Die hebben ze ook uitgeoefend in het gevalletje Noord-Macedonië.
Ja.
Met hun vlag en hun naam om lid te kunnen worden van de NAVO, dat soort dingen. Ja, dat is echt wel bizar. Maar dit is ook weer zo'n geval waar we het eerder bij Bosnië-Herzegovina bijvoorbeeld over hadden. Waarin je denkt, toetreding van Turkije tot de Europese Unie zou ook op Cyprus misschien wel weer kunnen leiden tot ontspanning van de spanningen die er nu zijn.
Ja
maar dat
die,
wel grens, kiezen.
Die binnengrens misschien wegvalt daardoor.
Ja, maar dan moeten ze inderdaad wel dat deel opgeven.
Ik denk ook dat dat voor Europese beleidsmakers en mensen Cyprus gewoon heel eerlijk gezegd niet interessant genoeg is. Om hier echt heel veel druk op te zetten. Om die DMZ weg te halen. Om echt te verzorgen dat het conflict wordt opgelost.
Ja.
Het leidt gewoon tot niet heel veel spanningen. Het is niet zo dat Cyprus, weet ik veel, olie heeft of zo. Of dat het echt zo strategisch ligt dat je wel zonder kan.
Het is ook niet dat er dagelijks doden vallen.
Nee, precies.
Dus, dit las ik inderdaad ook. Dat zeker in de aanloop daarvan. Wat is het? Late jaren 90 hebben we het dan over. Dat er simpelweg ook niet zo heel veel interesse was in het hele conflict. Ja. Dus toen hebben ze een beetje voor lief genomen.
Maar je kan ook gewoon van zuid naar noord en noord naar zuid. Hè? Je kan er gewoon heen. Je moet er gewoon heen. Je moet gewoon je paspoort laten zien. Een stukje grens lopen. Ja. En je kan gewoon weer verder.
Het is niet dat stuk tussen Noord- en Zuid-Korea.
Precies. Ja. Nee, dus dat ook. Ja.
Oké, we gaan een stukje geologie doen.
Nou,
doen we niet altijd. Maar
als jij deze glimlach op zich krijgt, dan moet ik altijd achterover zitten en echt maandag erbij houden.
Want we zitten in het Middellandse Zeegebied. En dat gebied is een regio vol vulkanen, aardbevingen, gebergtevorming. En dat komt eigenlijk allemaal omdat de Afrikaanse plaat hier naar het noorden beweegt. En daarmee tegen de Eurasiatische plaat aanbotst. En de Middellandse Zee was vroeger dus ook een stuk groter. Er stond in open verbinding met de Indische Oceaan. Dus eigenlijk is het de Arabische plaat en de Afrikaanse plaat hier tegen de Eurasiatische plaat aangekomen.
Ja.
En is de Middellandse Zee een binnenzee geworden.
Oh, dus als het als die platen een beetje normaal hadden gedaan, dan hadden we dat Suezkanaal niet
Dan was dat veel breder geweest, dat Suezkanaal. Dan was dat inderdaad gewoon een open zeestraat geweest. Ja. Op Cyprus is door deze plaatbeweging iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk obductie. Je kent misschien wel het principe van subductie. Daar hebben we het wel eerder over gehad. Daarbij duikt een zwaardere oceanische aardkorst onder een lichtere continentale korst. Dat vind je over het algemeen op het moment dat een oceanische en een continentale korst met elkaar botsen. Dan krijg je dus gebergtevorming en vulkanisme langs de plaatgrens. En de Andes is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. Ja. En ook de vulkanenrij langs de hele Ring of Fire en ook bij Indonesië. Dat is allemaal het gevolg van subductie. Maar bij obductie gebeurt iets heel anders. Namelijk de zwaardere oceanische korst die schuift hier over de continentale korst heen. Dat is dus iets wat je fysiek helemaal niet zou verwachten. Of natuurkundig helemaal niet zou verwachten. En dat is maar op een paar plekken ter wereld gebeurd. En Cyprus is daar eigenlijk het beste voorbeeld van. En het gevolg is dat de gebergtes in Cyprus bestaan uit oceanische gesteentes in plaats van continentale gesteentes. Mm-hmm. En dat maakt Cyprus een plek waar je heel goed onderzoek kan doen naar de oceanische aardkorst, zonder dat je daarvoor heel diep in de oceaanbodem hoeft te boren.
Ja, natuurlijk. Ja.
Dat kunnen we nu tegenwoordig wel. Maar goed, dan zit je al bijvoorbeeld 3.000-4.000 meter onder zeeniveau voordat je bij de korst bent. Ja. Nou, dan kom je eerst een heleboel sediment tegen voordat je een keer op het oceanisch gesteente zit, moet je heel diep. Op Cyprus hoeft dat dus niet, want daar ligt het er gewoon bovenop.
Vet.
Ja. Het gebergte dat daardoor is gevormd is het Troodos gebergte. Dat ligt ongeveer in het midden van Zuid-Cyprus. En de hoogste berg daarop is de Olympus. Niet te verwarren met de Griekse variant.
Ja, origineel, en, origineel jongens, origineel.
Ja, is 2000 meter hoog. Dus ook best wel een formaatje. Daar heb je ook nog veel bossen. Terwijl de rest van Cyprus behoorlijk ontbost is. Je vindt mediterrane bossen. En typische bomen die je dan vindt zijn pijnbomen, ceders en cipressen. Toen ik de naam Cypress zag staan.
Die gaat ook mee, lampje.
Dacht ik, hé. Hey. Dat is misschien naar Cyprus vernoemd of andersom, maar helaas.
Nee. Wat ik dus wel zag, dat eigenlijk, wij noemen het allemaal Cyprus. Maar overal wordt dat dus met een K geschreven.
Ja.
Dus eigenlijk, het is Cyprios. Dus eigenlijk zou het goed zijn als we dat allemaal met een K zouden zeggen. Nou, ik snap, gaat niet iedereen doen. Nee. Maar dat is echt rechtstreeks de vertaling ook vanuit het Grieks.
Ja, klopt, ja. Ja. Over die naam. Cyprus is wel naar iets anders vernoemd, of andersom, namelijk koper.
Oh ja,
oké. Ja.
Koper komt veel voor op Cyprus en wordt van oudsher echt veel gewonnen. Dus nou, mooi feitje voor je. Bij Capo Greco, dat is aan de kust in het zuidoosten, vind je langs de kust een heel spectaculair fenomeen, namelijk zeegrotten. Dat zijn grotten die zijn ontstaan in rotsen langs de kust. In de aflevering Slovenië, Leon, heb jij heel goed verteld hoe grotten ontstaan. En dat meestal gebeurt door zuur regenwater die door kalksteenformaties heen sijpelen. Maar zeegrotten ontstaan op een hele andere manier. Namelijk door erosie van zeewater. Wat gebeurt er? De zee die golft tegen de rotsen aan en zorgt daarmee voor erosie en slijt dus het gesteente uit. Dus op deze plek zijn door erosie hele diepe holtes in het gesteente ontstaan. Zeegrotten.
Ja, ook is een goede plek om te duiken en dan jezelf heel bang te maken.
Ja, zeker. Wel goed oppassen voor de getijden en zo.
Ja, dat je ineens vast zit.
Ja, klopt. Dan even het klimaat, de koffer van Lisa. Voor Europese begrippen is het heel warm. Het is een van de warmste landen van Europa. En in de zomer is het ook heel droog. In de winter is het een stuk natter. Dat vind je overal in het Middellandse zeegebied. En dat betekent dus ook dat het in de winter in de berg behoorlijk kan sneeuwen. Maar het is een klein eiland. Het kan die winterneerslag dus niet lang vasthouden. En bovendien is het de afgelopen tientallen jaren op Cyprus echt veel droger geworden. Dus het is een van die plekken waarbij klimaatverandering vooral betekent droger en warmer.
Ja.
En daarom liggen er in Cyprus heel veel stuwdammen die water moeten vasthouden. Maar de laatste tijd redden ze daar ook niet mee. En moeten ze heel veel ontziltingsinstallaties bouwen die zeewater zoet maken.
Super duur ook.
Heel duur, kostte heel veel energie. Dus dat is wel een uitdaging. Nou, tot slot geen hele spectaculaire dieren op Cyprus. Maar de Cypriotische muis.
Je kan altijd wel een muis of een vleermuis
kunnen. Jazeker, want dit is een endemische soort en wordt beschouwd als een levend fossiel.
Oh.
En die term hebben we eerder laten vallen op de Seychelles. Dat is dus een soort, de enige soort in een verder uitgestorven groep. In dit geval niet de groep muizen, want muizen zijn er nog genoeg. Maar wel de groep andere endemische zoogdieren op de eilanden in de Middellandse Zee. Die zijn namelijk allemaal uitgestorven na de komst van de mens.
Oh, yeah.
Dus de Cypriotische muis is de enige En het enige endemische zoogdier wat je nog vindt op een eiland in de Middellandse Zee.
Ja, want vroeger had je daar ook mini-nijlpaarden en dwergnijlpaarden en dwergolifanten.
Echt waar?
Ja, heel andere soorten dan die we eerder hebben besproken bij Sierra Leone. Maar die waren vrij snel na de komst van de mens, zijn die allemaal uitgegroeid.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is dus die... ja, nou goed. De muis heeft overleefd.
Tof. Weet je wat ook klein is? De Cypriotische economie.
Ja, hey.
Ja, er gebeurt daar echt niet zoveel. De economie die draait voornamelijk op agrarische producten en op toerisme. Max, daar ga jij denk ik straks nog wat een en ander over vertellen. En wat jij zegt, Huug, door verzilting van die landbouwgrond is Cyprus ook steeds meer afhankelijk geworden van import van landbouwproducten. En wat ook gek is, is er zit vrijwel geen visbaar water om Cyprus heen. Daar komen helemaal geen goede vissen voor de visserij. Dus eigenlijk zijn ze best wel fucked wat dat betreft. Maar ze staan dus, meerdere bronnen die ik heb gelezen, waaronder die bij The Economist, die noemt de kleine open economie van Cyprus, die staat bekend om haar veerkracht.
Kijk,
nou dat wil je wel. Want die economie herstelde heel snel na de bankencrisis in 2013. Met een gemiddelde groei van 5,8% tussen 2016 en 2019. Nou, dat is best oké als je kijkt naar hun buren en naar andere landen die in de problemen kwamen. Maar ook na corona. In 2020 waren ze best wel snel hersteld in hun economie. Dus chapeau Cyprus. En de afgelopen jaren hebben die banken daar dus behoorlijk geïnvesteerd in andere kapitaalstromen. Dus echt gediversifieerd en niet renderende leningen verlaagd. Dus echt gewoon heel bewust bezig geweest met hoe kunnen we ons bankensysteem nou echt wijzigen, zodat we straks beter tegen de crisis kunnen. Tegelijkertijd was de regering bezig met het hervormen van de overheidsfinanciën. En daardoor kregen ze dus het voor elkaar om hun schuld aan het IMF 5 jaar eerder dan gepland af te lossen.
Nou, dat hoor je ook niet vaak.
Nee,
toch?
Dat hoor ik niet vaak. Dus dat vind ik wel vet. En de EU die beloont dat ook heel erg. Die gooien leningen en investeringen hun kant op. Ook met de belangrijkste focus op digitalisering, liberalisering en vergroening van de economie. Want zoals we zien, ze hebben zij echt wel last van die klimaatverandering. Maar ja, verder is een economie niet echt heel boeiend. Maar ik wil even inzoomen op echt een heel obscuur dingetje. Namelijk één man, Dakis Joannou. Die naam zegt jullie ongetwijfeld helemaal niks.
Is het weer een oprichter van een of ander bedrijf dat wij toevallig elke dag bedrijf gebruiken?
Nee, dat weer net niet. Maar ik denk eerlijk gezegd dat je nog nooit van hem gehoord hebt en ook nog nooit van zijn dingen gehoord hebt. Want hij wordt beschouwd als een van de meest toonaangevende kunstverzamelaars ter wereld. Nou, dan denk je ook, waar kom je nu mee aanzetten? Hij heeft een best wel vette foundation opgezet in Athene. Deste heet dat. En Deste betekent zien in het Grieks. En hij zet zich heel erg in voor het promoten van ideeën, verzamelen en bouwen voor plat voor jonge opkomende kunstenaars uit Griekenland en Cyprus. En is daar super succesvol in geworden. Hij is echt een van de allergrootste. Veel kunstenaars hebben heel veel respect voor hem, omdat hij geeft om de kunst en niet om de centjes. Wat dus blijkbaar bij kunstverzamelaars natuurlijk wel echt een groot ding is. En hij neemt vaak ook overal kunstenaars mee naartoe in plaats van andere kunstmagnaten. En een van de dingen, en daarom zeg ik dit, waar hij de kunstenaars mee vervoert, is The Guilty. The Guilty is een 35 meter lang jacht en eigenlijk een soort drijvend kunstwerk. Het is gemaakt door Jeff Koons. Jeff Koons is best wel een bekende kunstenaar. Dat is, als je zijn werk ziet, hij maakt bijvoorbeeld, ken je die opblaasbare hondjes, zeg maar, als in die ze van ballonnen vouwen tot een hond, wat clowns doen. En dat en zeg maar in een kunstvorm, heel groot en glimmend. En nou, dat is Jeff Koons zijn werk onder andere. Daar is hij echt best bekend mee.
Ik weet nu niet of ik op die boot wil.
Nou, dat is dus vet, want de boot, hij heeft dus gevraagd, oké, ik ga een zieke jacht maken voor je. En hij heeft het dus geïnspireerd op een hele eigen tijdse kijk op de traditionele vorm van camouflage die alle Britse marineschepen in de Eerste Wereldoorlog gebruikten. En die camouflage was niet zoals die camouflage die we nu kennen, zeg maar, als in het wil niet gezien worden. Maar het was camouflage gewoon dat mensen niet hun ogen konden geloven wat ze nou zagen. Ze hadden geen idee waar ze naar aan het kijken waren. Dus die buitenkant van die jacht is versierd met bizarre, superkleurrijke, geometrische ontwerpen. En als je dat ziet, dan denk je echt, waar zit ik naar te kijken? Het lijkt wel een soort pop art kunstwerk op water. En je hebt geen idee of je nou echt kijkt naar een schip of dat iemand het gewoon in de omgeving heeft gefotoshopt. En ik zou even een plaatje op de social zetten, want het is echt een super vet schip.
Moet ik me een soort van schip meets Dalí meets Andy Warhol voorstellen?
Denk eerder een soort, inderdaad, Andy Warhol meets Mondriaan meets boot.
Nou,
ik ben ook wel even benieuwd of die camouflage nou heeft gewerkt in de Eerste Wereldoorlog. Van
dat is voor
een andere keer.
Dat is voor een andere aflevering.
Oh, maar ja, we zien hem nu eventjes. Leon, laat hem tegelijkertijd even zien. Nou, dit, wat een bunker, joh. Ik snap die Mondriaan-vergelijking wel.
Ja, ik snap die Britten alleen niet.
Nee, inderdaad. Nou, dan gaan we even door naar toerisme. Je kunt natuurlijk naar die boot. Prima. Maar toerisme is verder ook wel echt groot in Cyprus. En ik begin even dit verhaaltje met een onderzoek dat ik zag van de International Expat Community. Want wat wil een expat? Die wil gewoon ergens lekker zitten.
Ja.
Goed Engels, lekker weer. De Cyprus werd tweede, achter Costa Rica.
Zo, ja. Ja.
Weet je wie laatste werd?
Rusland.
België.
Wat?
Ik heb ze niet ja, ik zou België ook best wel prima vinden. Ja. Oh nee, die werden de laatste.
Waarom?
Nou, misschien niet alle landen zijn onderzocht, maar ik vond het wel.
Ja, inderdaad.
Ik zou ook wel graag in België gaan zitten.
Ja, ik ook wel. Ja.
Maar goed, het is in ieder geval lekker weer dus in Cyprus. En wat gaan mensen daar dan doen? Ik kom zo meteen op de sociaal-geografische dingen. Maar eerst genieten ze natuurlijk van de stranden. En kennen jullie de blauwe vlag?
Als in de vlag die je op het water ziet op het moment dat je het water ingaat en blauw is dan, weet ik veel, kwallen of zo?
Nee, op het strand.
Ja, precies.
Ja, dat bedoel ik. Ja, zeg maar, rood is niet zwemmen.
Nee, het blauwe. Is geen waarschuwingsvlag.
Oh, okay.
Nee.
De blauwe vlag.
Ja.
Is dat een heel exotisch restaurant aan de kust?
Nee, het is ook nu een vishandel in Zeeland. Nee, het wordt toegekend door een internationale jury van de Foundation for Environment Education, de FAE. En die worden toegekend aan stranden die, ten eerste, uitstekende zwemwaterkwaliteit hebben. Ten tweede, goed worden schoongehouden. Ten derde, voldoende toiletten en afvalbakken hebben. Ten vierde, reddingsposten en materialen hebben. En ten vijfde, voorlichtingsactiviteiten organiseren ter behoud van het milieu. Dus dat zijn zeg maar de best onderhouden, ja, mooiste, ja, schoonste stranden. Zeg maar.
De voorbeeldstranden.
Hm?
De voorbeeldstranden.
De voorbeeldstranden. En wat wil nou? Cyprus heeft de grootste dichtheid aan blauwe vlaggen ter wereld.
Okay.
Dus meeste per inwoner.
Lekker bezig.
Ja, dus de stranden op Cyprus zijn wel goed. En gezien de hoek van de wereld waar Cyprus in ligt, zal het niet verbazen dat je helemaal kunt verdwalen ook in de hoeveelheid historische plekken en archeologische waardeplekken. Ga ik verder niet te diep op in, maar dat kun je dus ook gaan doen in Cyprus. Je kunt natuurlijk ook die berg, de Olympus, beklimmen. Ja. Niet dus de mythische Olympus. Maar toch, je kunt daar dus in de winter soms ook al gewoon skiën.
Vet. Als mensen gewoon niet te veel doorvragen, kan je gewoon nog steeds zeggen dat je Olympus hebt beklommen.
Ja.
Helemaal je toch op Cyprus?
Ja, net heel goed uitkijken met je selfies, inderdaad. Ja. Nou, en nog wat praktisch, je kunt naar het Oleastro Olive Park and Museum. Helemaal onderdompelen in het lokale plattelandsleven en in de teelt van olijven. Dat is echt super groot daar. En als je dan toch lokaal zit, dan kun je ook naar verschillende opvangplekken van de lokale mascotte, de Cypriotische ezel.
Oh, ja.
En dan sluit ik me even af, jongens, met eigenlijk het vetste van dit deel, vond ik. Een hele rare plaats. Hebben jullie wel eens gehoord van Varosha?
Nee.
Het is een wijk recht aan de zee. In de stad van Magusta. En Varosha was de meest toeristische plek van Cyprus. Dus net op het moment dat het massatoerisme een beetje begon. Dus Brigitte Bardot en Marilyn Monroe zijn daar geweest. Heel veel hoogbouw. Dus het is echt een beetje een Cypriotisch Benidorm, zeg maar.
Okay.
Maar van Magusta, en dus Varosha zelf ook, ligt in Noord-Cyprus.
Yeah.
Dus tijdens die bezetting hebben die Turken meteen iedereen eruit gegooid. Echt van de een op de andere dag. En die mensen dachten dat ze wel weer terug mochten. Maar 50 jaar na dato is het nog steeds niet het geval. En is dat Varosha is gewoon één grote spookstad geworden.
Oh, wat ziek.
Oh. Ja. Het is ook niet een Turkse badplaats geworden.
Nee, er is helemaal niks. Nee, al die flats die staan daar gewoon leeg te zijn. En nou ja, eigenlijk een beetje weg te rotten. En je kunt over het strand kun je wel heel dichtbij komen. Maar er staat echt een heel dik hek omheen met beveiliging en zo.
Maar je mag daar dus niet heen?
Nee.
Wat lijp. Maar dat is dus de mogelijkheid dat je daar nog gewoon een kamer hebt waar Marilyn Monroe als laatste heeft geslapen in het bed wat er staat.
Nou, dat sluit niet uit. Ja.
Oké. Okay. Wow. Goede urbex plek.
Ja, zeker.
Nou, we laten de antieke kunst even voor wat het is. Want die is vaker Grieks, Romeins of Turks dan echt Cypriotisch. Dus daar komen we in die landen wel over te spreken. Dus we duiken gewoon rechtstreeks muziek in. En het is wel weer een feestje, want Cyprus ligt natuurlijk weer tussen allerlei invloedssferen in. Traditionele instrumenten zijn bijvoorbeeld de violin. Wat is dat?
Is dat een soort viool?
Ja, viool.
Yes.
De lauto.
Is dat een soort luid?
Luid, ja. De uti.
Oet.
De oet.
We zitten op het goede spoor, Leon.
De tambuzia.
De tamboerijn.
Tamboerijn.
Oh, heel goed. Nice.
En dan heb je nog de Piet Kiaflin, die zal ik je geven. Dat is een soort Cypriotische fluit. De kanonaki, dat is een soort citer. En als je dat niks zegt, een soort harp. Dus een instrument met heel veel snaren. En een bekende componist van traditionele muziek is Marios Tokas.
Ja, ik ken dit wel. Ik krijg een beetje Shiitake-vibes.
Ik denk echt meteen naar zo'n dorpsplein.
Oh ja? Ja? Ja, ik zie echt meteen 5 gasten in een kringetje met elkaar vasthouden en dan benen naar voren zwingen, ja, en dans.
Op een dorpsplein.
Dans is ook echt heel groot, inderdaad. Ja. Dus, ja. Ja, dat heb je geklaard natuurlijk ook.
Ja.
Popmuziek wordt vooral beïnvloed door het Griekse genre laiko. Ken je dat?
Nee.
Nou, het kunsthoofdstukje in Griekenland zal bol staan van andere dingen. Dus ik pak laiko hier even mee. Laiko is van oorsprong folkmuziek, maar sinds de jaren 80 ook vooral beïnvloed door muziek uit het Westen. En het is snelle, aanstekelijke muziek. Vaak met een computerbeat erin tegenwoordig. En de hedendaagse muziek in dit genre wordt vaak moderne laiko genoemd. Maar echte puristen vinden de hedendaagse muziek eigenlijk een belediging voor de traditionele laiko.
Uiteraard, uiteraard.
En dus de naam laiko niet waard. De grootste Cypriotische ster in dit genre is Anna Vissi. Die is inmiddels 65 jaar, maar nog steeds very much alive. En dit is haar nieuwste nummer.
Oké.
Ja, het heeft iets. Ze deed me een beetje aan Madonna denken. Zowel qua uiterlijk als qua iemand die gewoon een heel lange carrière heeft. Weet je een beeld?
Ja, zeker. Ik zie ons wel in een zomer op Cyprus deze muziek achterna gaan met een of andere buitenkloeba.
Ja, wel met een paar pilsjes op.
En ik vind het ook wel tof, gewoon artiesten die zichzelf zo lang opnieuw uit blijven vinden, ook al worden ze gewoon wat ouder.
Ja, klopt, ja, dat vind ik ook cool.
En ik vind het sowieso leuk als je een oude muziekstijl zeg maar nieuw maakt en daarmee de woede van de oude generatie op de hand haalt. Ja. Daar hou ik ook wel van.
Als je de clip bij dit nummer ziet, dan krijg je ook echt een beetje hotter than my mom gevoelens erbij. Anna Vissi nam ook 3 keer deel aan het Eurovisie Songfestival. 2 keer namens Griekenland en 1 keer namens Cyprus. Ze is wel echt Cypriotisch, maar Griekse en Cypriotische muzikanten zijn wel vaker inwisselbaar gebleken voor het Eurovisie Songfestival. voor Cyprus is het Eurovisie Songfestival sowieso best een groot evenement. Want je krijgt als klein land nou eenmaal net zoveel aandacht als een groot land.
Ja.
En het benadrukt het feit dat je toch echt bij Europa hoort. En niet bij Azië of Afrika.
Ja, zoals Australië bijvoorbeeld.
Ja.
Goed voorbeeld. Ze doen de laatste tijd niet zo goed. Maar in 2018 werden ze 2e. Oh. Met het nummer Fuego van Eleni Fourera. Dus dat was een goede uitschieter. Toen ik dit nummer ging opzoeken op YouTube, bleek dat ik hem al eens had geluisterd.
Past it.
Ja.
Ook een mooi Cypriotisch woord, fuego.
Ja.
Okay.
Ja. Nogal vals.
Ja, ik word hier niet heel enthousiast van. Mijn eerste reactie is, hoe word je hier 2e mee?
Ja, maar dat heb je toch wel eens vaker op het Eurovisie Songfestival.
Ja, het is niet zo'n populaire mening van mij, maar ik ben ook niet zo'n heel groot fan van het Eurovisie Songfestival. In ieder geval niet van de liedjes, want ze zijn altijd zo inwisselbaar.
Max.
Ja, nee, serieus.
Jij, ik vind altijd het zo inwisselbaar.
Niet altijd. Maar deze
is de onzin.
Dit nummer had ook wel uit heel veel andere landen kunnen komen.
Ja, nee, zeker.
Ja, vooral als je nummer Fuego noemt en je zingt in het Engels.
Ja, dat is wel, ja. Het is ook wel jammer dat Fourera niet Cypriotisch is, maar een tot Grieks genaturaliseerde Albanese. Ze had eerder geprobeerd om mee te doen namens Griekenland, maar daar werd ze telkens afgewezen. Dus toen maar namens Cyprus. Dus weer zo'n voorbeeld van een uitwisseling. Tot nu toe hebben we alleen Grieks-Cypriotische muziek gehoord. Maar ik wil even afsluiten met een Turks-Cypriotische zangeres. Zinet Salih. Die is namelijk echt heel beroemd. En scoort bijvoorbeeld in Turkije echt grote hits. Qua views op YouTube leggen echt alle andere Cypriotische artiesten het ruimschoots tegen haar af. Dus dit is echt een hele grote ster vergeleken met bijvoorbeeld Anna Vissi.
Oké.
Dit is een van haar bekendste nummers.
Ik word hier warmer van. Sorry.
Ja, dit is iets meer die Turkse vibe. Ja. Je hoort ook echt meteen een heel ander genre.
Ja, iets meer. Ik ben sowieso wel fan van die Turkse sound en die Turkse vibe. Ik vind dat meer mee dan dat Griekse hakkeligen. Ik vind dit wat warmer of zo. Ik ben hier wat meer fan van.
Ja, snap ik wel. Ook wat zangeriger.
Ik zou hier de harder op dansen.
Ja, ik ook.
Oké.
Nou, mooi. En wie veel danst, krijgt honger. En wat gaan we doen als je honger hebt? Dan ga je eten.
Foei.
En wie op Cyprus gaat eten, herkent zeker de nodige gerechten die helemaal of aangepast uit de Griekse of Turkse keuken lijken te komen, natuurlijk. Maar de Cypriotische keuken kent ook veel invloed uit Italië, Engeland en het Midden-Oosten. Dus medze. je eet daar veel mezze. Het is lekker. Je krijgt allemaal verschillende gerechtjes. En het is lekker makkelijk, want je kan er al die keukens in kwijt. Maar je hebt ook veel vlees en vis. En dat is vaak op de grill. Wat ze ook hebben is veel stoofschotels. Stifado, dat is een soort goulash met kaneel. Souvla, dat is eigenlijk een soort souvlaki. Hun variant daarop. Mm-hmm. Je hebt de kebab, uiteraard. Paidakia, hun lamskoteletjes. Maar wat ze ook grillen is kaas.
Ja.
En dan krijg je het piepjeskaas. En dan noemen ze het halloumi.
Ja, ik had altijd vroeger een beetje zoiets aan piepschuim idee. Ja, maar ik begin het steeds lekkerder te vinden,
ook,
man.
Ik vind het ook echt heel lekker. Maar ja. Ik wist totaal niet dat het hier vandaan kwam.
Ik ook niet, echt niet. Ik vind dus als vegetariër vind ik het heel fijn dat je zoiets hebt... waar je een burger mee kan maken, los van al die andere dingen waar je het mee kan maken.
Ja.
Maar het blijft natuurlijk altijd gewoon een bizarre gewaarwording... dat in één keer een soort alsof je een muis aan het opeten bent. Zo piept het in jou.
Nou, die endemische misschien. Ja.
Maar goed, maar de benaming halloumi, die wordt dus wereldwijd gebruikt... om grillkaas aan te duiden. En het idee van grillkaas is... heeft een specifieke eiwitstructuur. En daardoor kan je deze grillen, bakken of frituren zonder dat die smelt. Dus dan krijgt hij een krokant korstje. Ja, dus dat maakt hem uniek eigenlijk. Nou, bij het eten hoort natuurlijk ook wat drinken. En ze drinken natuurlijk veel wijn. Net als ongeveer alle landen bij de Middellandse Zee.
Drinken ze hier ook raki en...
Zeker.
Hoe heet het andere?
Oezo. Oezo, ja. Of ongetwijfeld drinken ze ook oezo. Maar het is niet...
Leon heeft zo'n hardgrondige hekel aan oezo... dat hij het niet eens durft op te zoeken.
Nee, als je aan mij zie je drank stopt, ben je bij mij geen vrienden. Maar wijn. Ze hebben wel een hele leuke wijn. Ze hebben namelijk een van de oudste wijnen van de wereld. En dat is namelijk de oudste wijn met een naam, zoals dat heet. Dus die ze nog kunnen benoemen. Het is een zoete dessertwijn die Commandaria heet. Dus voor de wijnkenners. Hij werd al genoemd door de Griekse dichter Hesiodos in de 8e eeuw voor Christus onder de naam Nama. En hij heeft een hele mooie omschrijving van de wijn gegeven. Namelijk, wanneer Orion en Sirius midden in de hemel staan en de zonsopgang roze kleurig is, verzamel dan de druiven van de wijnstokken, breng ze naar huis, laat ze 10 dagen en 10 nachten in de zon liggen, bewaar ze daarna 5 dagen in de schaduw en doe op de 6e dag de gaven van Dionysos in de pot.
Zo.
Nou, het drijft niet, maar daar hoef je volgens mij geen dicht voor te zijn in het oude Griekenland. Ze hebben 2 belangrijke druivensoorten. De Mavro, zwart, en de Xinesteri, wit. En daarmee maken ze hun rode en hun witte wijnen. Zo'n bekende druivensoorten daar. Maar als je die 2 druiven samen gebruikt en nog wat andere troep erbij gooit, dan krijg je Zivania. En Zivania is het lokale vuurwatertje.
Ja.
Ik vond echt verschillende percentages online tussen de 43% en 99%. Nou, lijkt me niet goed als je iets met 99% alcohol in je lichaam stopt. Want volgens mij brand je daar gewoon alles weg. Dus de meest gehanteerde alcoholgehalte zijn tussen de 43 en 60 ongeveer.
Het is ook wel pittig hoor.
Ja, het is flink pittig. En het dateert uit de 14e eeuw toen het nog werd gerund door de Venetianen. En het wordt nog steeds volgens diezelfde traditie gemaakt. Nou zullen ze links en rechts denk ik wel op andere manieren dit doen. Maar die Cyprioten die noemen het ook altijd dat ze het voor de moderne geneeskunde... dat Sivania de eerste essentiële eerste hulp was. Dat het werd behandeld om wonden te behandelen, steriliseren... pijnlijke lichaamsdelen te masseren, kiespijn te verdoven... en het lichaam te verwarmen van de kou.
En als dat niet helpt, bel dan de dokter.
Ja, en dan tenslotte de nationale cocktail. Die hebben ze natuurlijk ook nog. Dat is de Brandy Sour. Ik heb deze nog nooit gedronken. En hij schijnt ook op andere delen van de wereld wordt geschonken. Maar de Cypriotische versie is uniek vanwege de Cypriotische brandewijn die erin wordt gebruikt. En er zit nog een leuk verhaal aan vast. Namelijk dat het werd uitgevonden in de jaren 50 voor koning Farouk de Eerste van Egypte. Also known as the Playboy King. Ik heb die Farouk de Eerste, echt, die gaan we bespreken in Egypte. Wat een man. Maar goed, hij mocht niet drinken, want hij was de baas van het Islamitisch land. Dus in een van de oudste hotels van het eiland hadden ze dat drankje voor hem speciaal gemaakt. Op zo'n manier dat het eruit zag als een onschuldige ijsthee. Zodat niemand zou doorhebben dat hij alcohol dronk.
Oh, en hij heeft het opgedronken.
En hij heeft het...
Wist hij zelf wel dat alcohol...
Hij wist zelf heel goed. Zijn bijna was de Playboy King. Ik denk dat hij wel een en ander bezig was. En dit drankje is natuurlijk ook heel geliefd onder alle Britten op het eiland.
Zo, maar ook dat je vroeger altijd gewoon nuchter ging spelen voor je ouders, zeg maar. Nou, dan moet hij wel echt gemasterd hebben dan.
Ja, inderdaad, ja.
Mooi. Hey, dan sport. Want het is natuurlijk... De Olympos ligt daar, maar niet de goede Olympos. En ook niet de Olympische Spelen komen ook niet uit Cyprus. Dus dat even gezegd hebben, dat weet iedereen wel. Ze hebben het ook niet heel goed gedaan op de Olympische Spelen. 1 keer zilver gewonnen in 2012 bij het zeilen. Ja, eiland.
Hebben ze geen gouden medaille nog?
Nee, nog niet.
Oh, dat had ik wel verwacht eigenlijk.
Maar denk ik aan sport aan Cyprus, dan denk ik toch altijd een beetje aan die Nederlandse voetballers. Die op de een of andere manier allemaal in Cyprus belanden.
Ja.
En daar nooit betaald krijgen.
Ja.
Dat was mijn vooroordeel. Dus ik dacht, ik ga het eens even uitzoeken. En in ieder geval, als je een profvoetballer bent dan is, en je wil mooi buitenlands avontuur met lekker weer. En je wil qua niveau wil je best aardig verdienen.
Ja, je wil nog kans hebben, eventueel ooit misschien op een plekje in de UEFA Cup. Of tegenwoordig ja, in de want, Europa League of zo.
Daar hebben ze best wel kwalificatieplekken voor.
Ja, precies. Precies. Ja. Daarom zie je ze ook wel eens terug. Ja. Ja. Dus Apoel Nicosia bijvoorbeeld zie je wel eens terug. Ja. Apollon Limassol en Anorthosis Famagusta. De laatste trouwens ligt dus in dat Famagusta Turks deel sinds de bezetting verhuisd naar Larnaca. Dus die spelen al bijna 50 jaar niet thuis.
Famagusta, oké. Okay.
Maar goed, in ieder geval dat het goed voetbal is, dat vinden dus ook veel Nederlanders. Dus tot zover klopt die. En het is echt een mooi lijstje. Dus niet de Zidane's en de Beckham's en zo. Maar een mooie eredivisie cultnamen.
Jeffrey Lijbeke-Bessie.
Ja, zeker. Jeffrey Lijbeke-Bessie. Ja, zeker. Gregor van Dijk, Noordin Wouter, Sivar Sprokkel, Joost Broersen en John van Loen. Ja, dat is toch een beetje my kind of voetballers.
Ja, inderdaad.
En ook de Nederlandse coaches weten het land wel goed te vinden. Want je hebt Raymond Attenveld bijvoorbeeld, Henk Houwaard, Gerard van der Lem. En ook wel de Nederlandse coach met misschien wel de wildste lijst aan clubs, Arie Haan.
Ja, ja. Die moeten we een keer vragen voor special trouwens.
Zo, nou, Arie Haan. Nog?
Ja, goeie vraag. Als iemand zijn nummer heeft. En vroeger, dat Cypriotische voetbal stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Maar tegenwoordig speel je dus inderdaad wel gewoon Champions League.
Yeah.
Of Europa League. En dan speel je tegen best wel mooie clubs. Maar die betaling, dat voordeel bleek ook wel nog een beetje te kloppen. Dus ik heb een mooi Volkskrant-artikel gevonden. Louis Everard van de Nederlandse voetbalvakbond VVCS. Die zei ook, de betalingsmoraal is niet geweldig. hij krijgt veel te maken met Nederlandse spelers die eindeloos moeten wachten op hun salaris. Je moet echt wel zelf achter je geld aan. Ook Vice heeft erover geschreven in een heel lang interview met Nederlandse speler Nasir Machi. Nee. En ze zeggen, de meeste Nederlandse spelers die daarheen gaan, dat die binnen een half jaar weer thuis zijn. En 9 op de 10 keer worden salarissen te laat of niet betaald.
Wow.
Maar dat verhaal van Machi is wel mooi. Hij speelde in Nederland vooral bij Cambuur en bij Zwolle. Maar op een gegeven moment begon hij toch aan een Zuid-Europees avontuur. Dus onder andere Albanië en Malta kwam hij terecht. Maar ook wel lange tijd op Cyprus. Dus hij heeft het echt wel lang volgehouden. En hij had ook aan het eind van zijn eerste seizoen meteen 3 maanden salarisachterstand. Maar hij leerde een beetje zijn weg kennen op het eiland. Leerde deeltjes sluiten met de clubs. Dus zij wat korting. Hij in ieder geval zijn geld. En hij is uiteindelijk best wel trots dat hij het zo lang heeft volgehouden.
Ja, dat snap ik. Niet vanwege de voetbalkwaliteit, maar vanwege de geld.
En ik heb ook altijd een beetje een zwak voor dit soort verhalen van dit soort voetballers.
Ja.
Vice heeft hier echt een vet mooie rubriek over. Sportavonturiers. Mensen die dus op een gegeven moment denken van... ja, ik kan nu wel mijn hele carrière bij de Graafschap gaan voetballen. Maar ik kan ook gewoon op Bali gaan spelen. Ja, en daar gaan we het koninkje zijn.
Ja.
Dat zou ik ook doen eigenlijk.
Ik zou dat ook doen.
Als ik een matige eredivisie voetballer zou zijn. Ja,
ja, want ook daar zijn mooie avonturen te vinden.
Zeker.
En dan krijg je van de voetbalnormales. Ja, ik zal hem even op de website zetten. Ja. Nou, in ieder geval even wat positiefs. Er zit wel verbetering in de laatste jaren. Tegenwoordig kent Cyprus best wel een streng licentiesysteem. Waarbij je punten minder in krijgt als je niet op tijd betaalt.
Oké. Okay.
Dus is dit wel gewoon op de ranglijst.
Oké, okay, zeker. Okay. Ja, fantastisch.
Dus cool. Ooit is het al ooit, ooit wordt het klopt beter. Het voordeel niet meer, maar nee, tot zover klopt het nog wel.
Nou jongens, wat maakt het land uniek?
Ja, en de ligging.
Ja, en daarmee ook veel rivaliteiten die vaak tussen landen afspelen, maar in dit geval speelt het op het land af.
Ja, ja.
En dat maakt ze toch wel uniek in deze zin.
Zeker als lid van de Europese Unie.
Ja, inderdaad.
Ja, ze zijn een soort vooruitgeschoven koude oorlog principe. Alleen dan tussen Griekenland en Turkije.
Ja.
Die dat lekker daar vooral niet uitvechten, maar wel zouden kunnen, zeg maar.
Ja, en ik zat ook even in de voorbereiding even te zoeken naar de DMZ's, hè, die gedemilitariseerde zones.
Ja.
En ik zat te kijken, ik dacht misschien zijn het er wel heel veel. Nou, in ieder geval, het is niet de enige. Hè. In Noord- en Zuid-Korea heb je er ook eentje.
Ja.
Tussen Soedan en Zuid-Soedan heb je er ook een liggen. Maar dat is het ook wel.
Hmm.
Dus als je het hebt over wat land maakt dit land uniek, het is wel Europa en er is gewoon zo'n DMZ.
Ja. Ja.
Dat is best wel gek eigenlijk.
Ja. Wat ga je doen als je één dag in het land bent?
Ik denk, misschien ga ik wel gewoon ouderwets lekker op het strand zitten.
Ja?
Ja, Nicosia heeft me daar niet doen bekoren. Misschien dat ik Mount Olympus ga beklimmen voor... Dus zeker dat ik Mount Olympus heb beklommen.
Okay.
En verder ga ik denk gewoon op zoek naar die Griek-Cypriotische drank, eten en dans in de zuiden van het eiland.
Ik ga een auto pakken en ik ga in ieder geval zorgen dat ik zowel in Zuid als in Noord-Cyprus beland. Dus dat ik ook zo'n checkpoint doorga.
Ja,
dat vind ik ook altijd wel een mooie beleving. Kijken naar de verschillen. Ja, ja. Ik ga gewoon lekker rondrijden.
Je gaat gewoon de sociaal geograaf uithangen. En ik gewoon de vieze toerist eigenlijk.
Ja, in dit geval even wel. Ja,
kijk wie het beter naar zijn zin heeft.
Misschien is het ook gewoon te lang al winter in Nederland. En vind ik dit wat jij zegt eigenlijk veel interessanter. Maar
ik snap jou ook hoor.
Ja. Ik ga naar die baai van Larnaca. Waar in ieder geval die stad Larnaca ligt. Gewoon een mooie oude stad. En daar ligt dus ook een van die twee basissen, dat Dekelia.
Britten.
Even kijken hoe dat eruit
ziet. Je mag daar gewoon op, hè? Als het niet op de militaire basis, maar je kan er gewoon doorheen en zo. Je kan er gewoon langslopen.
Ja, 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 ik zit sowieso wel lekker in die lijn, want ik ging pas in Djibouti ook kijken of ik binnen zou komen. Als daar niet lukt, dan doe ik het in Cyprus wel.
Jouw naam staat echt overal op elke zwarte lijst, bij elke militaire basis aan de muur geplakt.
Die zeegrotten liggen daar ook in de buurt, dus kan je meepakken op dezelfde dag.
Klein eilandje.
Ja. Nou jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcast Las. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen doet voor ons de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk zeker even op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we naar Zuid-Afrika. Yassou en Allahais Marladik.